Waarheen is uw liefste gegaan, o allermooiste onder de vrouwen? Waarheen heeft uw liefste zich gewend, opdat wij hem met u zoeken? Mijn liefste is afgedaald naar zijn tuin, naar de bedden met specerijen, om in de tuinen te weiden en lelies te verzamelen. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Hij die te midden van de lelies weidt. Mooi bent u, mijn vriendin, als Tirza, bekoorlijk als Jeruzalem, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen. Wend uw ogen van mij af, want zij brengen mij in verwarring. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft van de Gilead. Uw tanden zijn als een kudde schapen die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen zijn tweelingen, geen van hen is zonder jongen. Als een opengesprongen granaatappel zijn uw slapen door uw sluier heen. Al waren er 60 koninginnen en 80 bijvrouwen en meisjes niet te tellen. Zij is de enige, mijn duif, mijn volmaakte. Zij is de enige voor haar moeder, de zuivere voor wie haar heeft gebaard. Als de meisjes haar zien, prijzen zij haar gelukkig. De koninginnen en bijvrouwen roemen haar. Wie is zij die verschijnt als de dageraad? Mooi als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon. Schrikwekkend als zij die vaandels opheffen. Naar de notentuin ben ik afgedaald om de nieuwe knoppen in de vallei te bekijken. Om te zien of de wijnstok uitloopt en de granaatappelbomen gaan bloeien. Eer ik het wist, zette ik mij op de wagens van mijn gewillige volk. Keer terug, o Sulamit. Keer terug, zodat wij u kunnen zien. Wat ziet u toch aan, Sulamit? Zij is als een rijdans van twee legers. Wij lazen Hooglied 6. En dan is de eerste vraag aan mijn vaste gast Maarten.
Oh, ben ik nu gast geworden?
Nee, ben je geen gast, je bent co-host.
Dat is steeds erger hier.
Wat viel op? Wat viel op?
Ja, nou, ik vond het wel een lastig hoofdstuk eigenlijk. Ik weet het niet zo goed. En, ja, we zien wel wat dingen die we eerder gezien hebben.
Precies.
Hij geeft veel, bevestiging. Mm-hmm. Dat hebben we eerder gezien.
Ja.
En de meisjes vragen eigenlijk wederom van mij, wat gebeurt er toch bij jou?
Ja.
Dus dat valt op. Maar ook wel lastig. Ik weet het niet zo goed.
Oké. Oké. Ja, dat is mooi, hè? Want in het vorige hoofdstuk lazen wij dat ze zoekende was. Ja, hij was weggegaan. Vers 6, hoofdstuk 5 en 6. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. En hier lezen we in vers 2 dat hij terug is. Mijn liefste is afgedaald naar zijn tuin. Hij is weer. Er is weer intimiteit tussen haar en hem. Hij is weer op die plek waar intimiteit is. Zijn tuin, zijn bedden met specerijen. Super, een plek van intimiteit. En hier zien we ook het tweede van het drieluik over de liefdesverklaring. Vers 3. Eerder lazen we dat iets verderop. Ik moet hem even snel erbij pakken. In vers hoofdstuk 2 vers 1 staat: mijn liefste is voor mij en ik ben van hem. Die de kudde weidt tussen de lelies. En hier staat: ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Hij die te midden van de lelies weidt. Dus eerst was het ik gericht, mijn liefste is van mij en ik ben van hem. En hier is het gelijkwaardig. Ik ben van mijn liefste, dus eerst geeft ze zichzelf weg. Ja, maar er is nog wel er is nog wel een stukje voorwaarde. Hè? Dus ik ben van mijn liefste, maar mijn liefste is ook van mij. Dus zitten allebei, mogen we een stuk claimen van de relatie. En eerst zei zij van die de kudde wij tussen de lelies, dus... Jezus is Heer van de kerk, zegt ze nu, hij die te midden van de lelies weidt. Dus zij voelt zich onderdeel van de bruid van Christus hier in het stuk. Dus eerst is het afstandelijk, die de kudde weidt, en hier is het, die te midden van de lelies weidt. En het voelt een beetje alsof zij nu onderdeel is van het weiden van die kuddes te midden van de lelies. Of hij die te midden van de lelies weidt, als in, dat is ook een plek waar ik ben in die intimiteit. Dus de intimiteit is terug, en dat is mooi.
Ja, terwijl ze toch niet helemaal op dezelfde plek lijkt te zijn. Hè? Want nee. Die meisjes die vragen van, waar is die toch?
Ja.
En waar is hij naartoe gegaan? Maar zij heeft nu de zekerheid, oké, want hij is er wel, hij is in de tuin, maar hij is er wel. Hè? Dus die intimiteit is er.
Ja, maar waar is hij? En dat is een hele mooie vraag. Boven dit kopje staat de trouw van de bruidegom. En wat ik hierin zie en wat ik hierin lees, de woorden die al eerder herhaald waren. Ik heb erbij staan, hij bidt voor haar. En ergens zou je in dit stuk kunnen stellen dat zij is zoekende. Zij weet niet waar hij is. Ze zijn op fysiek andere plekken. Maar geestelijk is de herstel. En waar komt dat door? Omdat Jezus nog steeds naar haar verlangt. Jezus heeft nog steeds haar voor ogen zoals ze is. En hij verlangt nog steeds naar intimiteit. En vandaar dat is er weer herstel. Dus het begint bij Jezus. Hè, met de zoektocht van hoofdstuk 1. Dan is daar een stuk van intimiteit, ontdekking. Dan is daar in hoofdstuk 5 de woestijnperiode. Maar tegelijk, bijna synchroon daaraan, is er ook Jezus die nog steeds zich naar haar uitstrekt. Jezus die voor haar bidt. Jezus die naar haar omziet. En van daaruit is ook weer de vernieuwing van de intimiteit gaande.
Ja, ik ken dat ook wel met een soort van vriendschappen, zeg maar, die je kunt hebben. Waarin het begin veel met elkaar optrekt. En, ja. En op een gegeven moment is dat misschien wat minder. Maar ergens weet je wel, die vriendschap zit gewoon nog goed of zo.
Ja.
En als je elkaar ziet, dan, dan weet je gewoon, deze relatie zit goed.
Ja.
Zo lijkt het wel een beetje hier.
Ja. Ja, en dan... je ziet dat haar identiteit nu al gevestigd is. In vers 10 zie je dat de uitkomst... Eigenlijk maakt er niet heel veel meer uit of ze nou fysiek op diezelfde plek zijn. Want zij verandert niet meer. Zij is nog steeds... Mooi als de volle zon, zuiver, of mooi als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon. En er gaat nog steeds autoriteit van haar uit. Hè? Schrikwekkend als zij die vaandels opheffen. Daar zit autoriteit in. Zij, het maakt er niet meer af, het maakt er wel uit. Ze verlangt wel naar intimiteit met Jezus om op diezelfde plek te zijn. Maar het verandert niet meer wie zij is of hoe zij doet. Dus er heeft een transformatie plaatsgevonden.
Ja, want hoe zit dat, dit dan met de kerk?
Ja, zij neemt hier nog steeds dezelfde plek in de kerk. Vergelijkbaar voor mij dan, als ik in een kerk kom, maakt het niet zo heel veel uit wat voor kerk het is, hoe de aanbidding is, wat dan ook. Ik neem nog steeds mijn plek in. Of ik daar nou intimiteit met Jezus vind of niet, ik heb daar de kerk niet voor nodig. We hebben daar nu per se, of ik heb de kerk niet voor nodig. Ik heb de kerkdiensten op zondagochtend niet meer nodig om mij te voeden. Ik kom zondagochtend naar de kerk om te dienen. Maakt niet uit wat voor kerk, hoe dan ook. Want mijn voeding zit hem in intimiteit met Jezus elke dag.
Ja, dat snap ik. Ja. Maar mijn vraag is meer, we kunnen kijken, we kijken heel veel in hoe wij lezen in, in het persoonlijke contact, maar je kan ook, dit is lezen als in Jezus en de kerk, en hoe dan dit? Want dan kom je in een soort van andere fase of zo. Ik herken die niet zozeer in de kerk of zo.
Nee, ook daarin zou je hem kunnen lezen als de kerk die gaat door moeilijke periodes heen, waarin het zoeken is, waarin God afwezig lijkt. Hele fase gehad, dat is de middeleeuwen, de katholieke kerk en de reformatie. Vlak voor de reformatie zou je kunnen zeggen van, hey, waar is Jezus in die hele kerk? Want die lijkt verdwenen te zijn. Maar toch, als je kijkt naar de werkelijke bruid van Christus, niet de kerk als instituut, niet de zondagse samenkomsten en al het wat erbij komt. Als je kijkt naar... Zij die Jezus hebben aangenomen als hun verlosser en alle gelovigen, zeg maar, zij die samen de kerk vormen, die houden vast aan hun identiteit. Dus de kerk is dan niet zozeer het instituut dat we kennen, maar de mensen, individuen die radicaal achter Jezus aan leven, achterna volgen. De kerk waar ik uitkom bijvoorbeeld, een traditionele kerk, en er gingen best wel wat dingen mis. Als ik kijk naar de harten van de mensen waar ik aan terugdenk, denk ik, oh jullie, maar jullie hart zit zo echt goed. Jullie zijn zulke mooie broers en zussen in Christus. Even los van de manier waarop zich de uiting vindt, even los van wat zij vinden van de gaven van de geest. De meeste van hen die zeggen van, ja, dat was van vroeger. Maar als ik zie hoe de Heilige Geest in hun werkt en hoe zij vrucht dragen, en niet de gaven, maar de vrucht van de geest, dan is dat heel krachtig aanwezig. En die vreugde en de liefde, de vrede. Heel aanwezig en de vreugde uitzicht dan niet per se op zondagochtend tijdens de dienst, maar wel na de dienst met een kopje koffie of als je op bezoek gaat of met gastvrijheid. En dat zit er allemaal zo ontzettend in. En ik denk, oh, jullie, jij bent voor mij de kerk. En er zitten ook andere mensen in de gemeente, dat zit in elke kerk, waarvan God zegt, ja, maar zij zijn niet mijn kerk. Hey, jullie zijn op zondag wel aanwezig, jullie zijn wel lid, maar jullie zijn niet de kerk, lezen we in Matthäus 24, 25. En zegt van ja, als jullie kloppen, zal ik zeggen, ik heb jullie niet gekend. Want waar waren jullie toen ik naakt was? Enzovoort, dat stuk. Dus zo zou je hem kunnen lezen dat ja, de identiteit van de kerk altijd nog bevestigd is in de individuen die samen Jezus navolgen. Zij zijn de kerk. Wij zijn de kerk op dit moment. Waar twee of drie samen zijn in mijn naam. dan ben ik in hun midden. Nou, Jezus is in ons midden. Jezus is ook in het midden van de mensen die Jezus navolgen. Lang verhaal, een beetje warrig, beter nog maten.
Nou.
Afgehaakt.
Nee, wij zijn er nog.
Mooi. Hij zegt, na de notentuin ben ik afgedaald om de nieuwe knoppen in de vallei te bekijken. Om te zien of de wijnstok uitloopt en de granaatappelbomen gaan bloeien. Wat wil dat zeggen?
Waar ben je aan het lezen?
Vers 11.
Vers 11. Ik moet even eventjes meelezen hoor. Ik lees ook uit een andere vertaling dan...
Ja.
Dan Jaap. Ik weet het even niet. Had jij even iets voor terwijl ik je even over
Ja, na de notentuin ben ik afgedaald om de nieuwe knoppen in de vallei te bekijken om te zien of de wijnstok uitloopt en de granaatappelbomen gaan bloeien.
Ja, dus er is een soort van nieuwe vrucht die komt ofzo, nieuwe vrucht die uitloopt.
Ja.
Dus vrucht uit de vrucht misschien wel zelfs.
Ja, zou kunnen. Ja. En daarvan leren we dat de winter op zijn eind is. En de woestijnperiode kun je ook omschrijven als een winterperiode waarin alles doods lijkt en niks meer te bloeien is. En die hele bloeiperiode, ja, die is er even niet geweest. En wat doet Jezus? Jezus gaat afdalen naar de notentuin om te kijken of er alweer bloei is. Of te kijken of de eerste knoppen er alweer zijn. De eerste zichtbare tekens van de herfst die pas maanden later gaat volgen. Na eerst de knoppen te zijn gekomen, dan de bloei, dan de vrucht. En na de vrucht is er pas de oogst. Maar Jezus, de winter is nauwelijks voorbij. En waarschijnlijk nog niet eens voorbij, maar hij kijkt alweer.
Hij staat al te kijken, ja.
Ja, dat is toch schitterend?
Ja, hij is al die tijd bezig geweest met wat er gaat komen.
Ja, ja.
Ja.
Dus aan hem ligt het niet.
Ja, en hoe herkenbaar is dat? Dat als je soms terugkijkt, dat je denkt, dat je echt gewoon, dat je inderdaad zo'n periode hebt gehad. Even hoesten. Waarin je iets gemist hebt, zo'n woestijnperiode waar je contact met God gewist hebt en dat je gewoon ziet, hij is er altijd wel geweest.
Ja, eens. En Reinder vertelde dat hij, toen hij outreach was in Antwerpen, dat dat stuk van de voetstap in de zand ook werd gedeeld door Sanne uit jouw sportcommunity. En
ja, ik heb het wel vaak gehoord van haar.
Ja, maar dat de kinderen stil waren en zich gedragen voelen door God, dat is wat je hierin proeft, hè, in de hele gebed van Jezus, of in de woorden van Jezus over ons. Hij draagt je, maar hij ziet ook over de periode heen naar de toekomst en hij kijkt uit ook naar wat er gaat gebeuren.
Ja,
mooi.
Gedicht lezen.
Ja, het is absoluut de moeite waard als je het niet kent, ook als je het wel kent. Voetstap in het zand is schitterend. Keer terug, zodat wij u kunnen zien. Dat is opmerkelijk, hè? Maar hoezo moet zij terugkeren? Wat is er precies gebeurd? Geen idee. Laten we kijken maar aan. Ik hoop dat jij het me gaat vertellen. Maar ergens is er dus iets gebeurd. En we weten niet precies wat. Maar er is intimiteit geweest. Maar wat we lazen in hoofdstuk 5 is dat het lijkt. Jezus klopt aan. Maar Jezus is niet bij de opening van de deur. En vervolgens gaat zij zoeken. Maar zij gaat dus zoeken op plekken. Hè, waar de wachters haar verwonden. Zij gaat zoeken. Maar hij zegt. Hey, keer terug. Ik heb helemaal niet aan jou gevraagd om op zoek te gaan.
Hij klopt er wel aan.
Ja, hij klopt aan. Het is goed genoeg. Je mag zijn op de plek waar je bent. En dat is op dit moment de plek waar ik je wil hebben. Ook als ik daar niet ben, ook als het niet zo voelt, ook als het winter voelt. En gesnoeid moet worden in jouw leven. Dit is wel de plek waar ik op jouw deur heb geklopt. Dit is de plek waar ik je wil ontmoeten. Keer terug, zeggen de dochters van Jeruzalem. Er zit een mooie les in.
Je hoeft niet altijd echt om het heen.
Je moet op die plek zijn waar God jou van je vraagt om te zijn.
Geroepen heeft.
Ja.
In eerste instantie.
Ja.
Ja.
Ik had dat situatie in de kerk. Er kwam iets moois op mijn pad vanuit de kerk. En ik dacht, oh, mooie bediening, heel veel zin in. En vraag ik aan God. En na een paar weken stilte, want zo gaat dat soms ook. Na een paar weken stilte sprak God van, hey, ik heb je ergens voor geroepen, daar mag je voor gaan. Ik dacht, ja, dat is niet deze bediening in de kerk. Dat is mijn bediening bij Next Move. En als dat is waar u heeft geklopt, dan is die deur welke ik wel open doen. Dat was mijn antwoord. En ik denk dat dat geestelijk gezond is, maar het is ook gewoon een zoektocht.
Ja, en lastig. Ja, want heel praktisch zijn we vaak bezig met waar mag ik naartoe, waar kan ik naartoe, waar is mijn werk?
Ja.
Of wat is een handige plek om naartoe te gaan?
Ja.
En helemaal niet bezig met de plek waar God je wil hebben. Of,
Nee, precies. Nee, en er zijn heel vaak heel veel dingen die goed zijn om te doen. Hè? Dus er kunnen zomaar 5 keuzes zijn die alle 5 goed zijn. Maar er is maar 1 plek waar God je wil hebben. Waarschijnlijk. En dat is de deur die je mag open doen. Nog 2 hoofdstukken te gaan, Maarten. En dat gaat schitterend mooi eindigen.
En, kleine spoiler.
Kleine spoiler. Ja, we gaan nu echt richting de bruiloft. En dat is uiteindelijk het feest waar de hele Bijbel om draait. Hè? Dus als je kijkt van Genesis tot en met Openbaring, dan gaat het uiteindelijk om de bruiloft. En dat is waar we hier een mooi voorproefje van krijgen. En waar het in de Bijbel heel vaak in het synoniemen gaat, met verhalen gaat, met voorbeelden gaat. Dan gaat dit echt over het zintuigelijk ervaren van de bruiloft. En dat is genieten.
Kijk er maar uit.
Yes, tot volgende week.
Bedankt voor het luisteren naar de Next Move Sport Community Podcast. Wil je meer weten over Next Move of over onze sportcommunities? Kijk op onze website door te klikken op het linkje in de beschrijving. Ben je enthousiast over deze podcast? Deel hem dan direct.